We gaan met elkaar lezen Johannes 12. Johannes 12. En we lezen vanaf vers 12. Johannes 12 vanaf vers 12, de intocht in Jeruzalem. Toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de palmbomen en gingen de stad uit om hem tegemoet en riepen Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten zoals geschreven is, wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt zittend op het veulen van een ezelin. Dit nu begrepen zijn discipelen eerst niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hebben. De menigte dan die bij hem geweest was toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tegen elkaar, u ziet dat u totaal niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt achter hem aan. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan ging naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, en ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan, die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toe trekken. En dit zei hij, om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, omdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. Tot zover het gedeelte waar we vanochtend over na willen denken. We gaan vanochtend drie zaken overdenken. Uitnodigen, uitstrooien, uitdagen. Uitnodigen, uitstrooien, uitdagen. Het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, valt als het ware in twee stukken uiteen. De versen 12 tot en met 19 en de versen 20 tot en met 26. In het eerste gedeelte, het gedeelte 12 tot en met 19, zien we dat Jezus als het ware de koning van Israël is. We hebben met elkaar gelezen toen de volgende dag een grote menigte die naar het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van palmbomen en gingen de stad uit hem tegemoet en riepen Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. De lang verwachte koning is er. De omstanders citeren hier Psalm 118 en vieren dat Jezus de Messias is. Wat zal Jezus nu met deze erkenning doen? Wat zal Jezus nu doen dat ze hem herkennen als de koning van Israël? Nou, hij bevestigt deze oproep. Inderdaad, ik ben het. En daarbij wordt Zacharia 9 vers 9 aangehaald. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie uw koning komt zittend op het veulen van een ezelin. Maar in het tweede gedeelte, wat we met elkaar gelezen hebben, het gedeelte vanaf vers 20, zien we dat hij niet alleen maar de koning van de Joden is, maar dat hij ook de wereldwijde koning is. De wereld, de koning ook voor de Grieken. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om het feest te aanbidden, die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem, Heer, wij willen Jezus graag zien. Het tweede gedeelte gaat niet meer, als het ware niet meer over de Joden, maar gaat dan over Grieken, heidenen. Mannen uit een ander land, mannen met een andere cultuur, mannen met andere gewoontes. Waarschijnlijk komen ze niet letterlijk uit Griekenland, want de mensen uit Griekenland waren op dat moment wat verspreid in het Romeinse Rijk. Maar ze kwamen naar Jeruzalem, deze Grieken, deze heidenen, om toch de God van Abraham, Isaac en Jacob te aanbidden. Heidenen mochten niet zomaar in de tempel komen, mochten niet zomaar in de tempel gaan. Nee, er was een voorhof van de heidenen. Een grote muur scheidde de heidenen van de Joden. Daar mochten zij, de Grieken, de God van Israël, aanbidden. Maar je zou kunnen zeggen, door die muur staan ze toch geestelijk erbuiten. Staan ze moreel erbuiten? Staan ze als ras erbuiten? Maar wat zeggen ze? Wij willen Jezus graag zien. Dat is het thema van deze morgen. Wij willen Jezus graag zien. En als eerste zien we dan de uitnodiging komen. Maar voordat de uitnodiging komt, zien we dat de Joodse leiders bezorgd zijn. De hele wereld loopt achter hen aan. Het zijn niet alleen maar de Joden, maar kijk eens, nu zelfs de Grieken, de heidenen. Wat een tegenstelling in dit hele gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. Joden die als het ware zeggen, Hosanna, hij komt. Andere Joden, een groep Joden, die zeggen, wanneer kunnen we hem doden? En dan zijn de Grieken die zeggen, we willen Jezus graag zien. Je hebt wat met Jezus, of je hebt niets met Jezus. Je hebt wat met hem, of je hebt niets met hem. Je hebt wat met hem, want hij is de Zoon van God. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Wie mij kent, kent de Vader, zegt hij. En ik hoop dat je dan iets met hem hebt. met Jezus. Want als je deze claims niet erkent, dan moet ik vanochtend maar gewoon eerlijk zeggen, dan heb je niets met hem. Je hebt wat met hem, of je hebt niets met hem. Wat heb jij met Jezus? Niet een of andere vage God, ergens ver weg, die ooit eens nog terug zou komen. Maar wat heb je met Jezus? Wij willen Jezus graag zien. Omdat hij de koning van deze wereld is, willen deze Griekse mannen hem graag zien. Dat zal de Heer Jezus toch niet tegenkomen? Dat is toch prachtig? Maar het antwoord is, het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Het is de eerste keer dat Jezus hier spreekt over het uur is gekomen. En hij herhaalt dat in vers 27, wat we met elkaar gelezen. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur, maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Zo had hij nog nooit hierover gesproken. Als we teruglezen in Johannes, dan zien we dat hij juist over dat uur gesproken heeft en iedere keer heeft gezegd, het uur is nog niet gekomen. Bijvoorbeeld bij de bruiloft in Cana. Vrouw, wat heb ik met u te doen, zegt hij daar tegen zijn moeder, mijn uur is nog niet gekomen. Maar vanaf nu, Johannes 12, zie je dat hij gaat spreken dat zijn tijd gekomen is. Er staat iets te gebeuren. En de Grieken willen hem zien, maar Jezus geeft aan, er is geen tijd meer te verliezen nu. Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen, verheerlijkt zal worden. Wat zullen de mensen daaromheen nu gehoord hebben toen de Heere Jezus dat zei? De Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Nou, waarschijnlijk hebben ze gedacht, zal nu het aardse koninkrijk aanbreken? Zal de opvolger op de troon van David gaan plaatsnemen? Zou de profetie uit Daniël, eeuwen daarvoor uitgesproken, nu waarheid worden? Ik keek toe in de nachtvisioen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en bedeed hem voor zijn aangezicht naar de bijkomen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Is dit de heerlijkheid van Jezus waarover gesproken wordt? Zal het nu gaan gebeuren? Maar Jezus bedoelt zoiets anders. Ik ben op weg naar heerlijkheid. Ik ben op weg naar glorie. De Joden hebben me toegezongen, Hosanna. De Grieken willen me graag zien. En ik zal inderdaad de meest glorieuze persoon zijn die door al de eeuwen heeft bestaan. Maar dat gaat langs een kruis. Het kruis op Golgotha. Mijn vader geeft mij de naam boven alle namen. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden. Jood, Griek, Nederlander. Maar het gaat langs het kruis. We willen Jezus graag zien. En de uitnodiging is, kom en kniel voor deze koning die voor jou gestorven is aan een kruis. Maar de Heer Jezus gaat door en gaat ook iets vertellen over het uitstrooien. Om duidelijk te maken dat zijn verheerlijking via het kruis gaat, voegt Jezus er in vers 24 aan toe. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. In dit vers maakt hij duidelijk wat zijn weg zou zijn. Het gaat door de dood heen. Jezus wist dat de enige manier waarop Jood en Griek, Jood en Heide werkelijk weer gemeenschap met elkaar zouden kunnen krijgen, dat de muur is weggehaald tussen Jood en Heide, alleen maar kon door het verzoenend werk van de Heer Jezus. Het punt wat Jezus in vers 24 wil maken is, de verheerlijking zal zijn door mijn dood. En hij herhaalt dat nog een keer in dit gedeelte, in vers 32 en 33. En ik, zegt hij dan, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Vers 32, daar zou je van kunnen denken, gaat het hier niet over de opstanding? En ik, als ik van de aarde verhoogd ben. Maar in vers 33 wordt duidelijk, nee, het gaat over zijn sterven. En door zijn sterven trekt hij mensen naar zich toe. De mensen die geloven in de Heer Jezus, trekt hij naar hem toe. Zijn glorierijke koninkrijk zal aanbreken op grond van het kruis. Wil je een glaasje water? Oh, ik wou net zeggen, ik heb hem hier ook eentje. Anders is het een beetje vervelend, hè? Gerrit is hem al aan het halen. Ik ga door. Het is de Heer Jezus die mensen trekt. Het is de Heer Jezus die mensen trekt naar zijn glorierijk koninkrijk, maar dat gaat niet buiten het kruis om. Ik las deze uitspraak, neem die mee. We zijn zo kapot dat we onszelf niet kunnen repareren. En de manier waarop God heeft besloten onze gebrokenheid te herstellen, is door zijn enige geliefde zoon te breken. We zijn van onszelf zo kapot en de enige manier van heling is doordat Jezus gebroken is. Daarom het kruis. Het kruis is iets fundamenteels in het christelijk geloof. Voor de wereld is de dood van Jezus niets attractiefs. Ja, er worden films over gemaakt. Er worden musicals geschreven. Maar de attractie zit niet in zijn marteling. De attractie zit ook niet in een of ander romantisch verhaal daaromheen. De attractie van het kruis zit hem in het feit dat de volmaakte Zoon van God stierf voor zondaren. Voor een christen die Jezus door zijn dood naar zich toe heeft getrokken, is het de meest heerlijke boodschap die er is. En de wereld schudt meewaardig zijn hoofd. We willen Jezus graag zien. Wat zoeken mensen dan? Hij had geen politieke macht. Hij had geen financiële macht. Hij had geen militaire macht. Hij hing aan een kruis als een misdadiger. Een armoedzaaier. In de steek gelaten door zijn vrienden, verlaten door zijn vader. Ondanks dit wordt dit de meest invloedrijke persoon in de wereld. Het kruis laat zien waarin het leven niet om gaat. Het gaat niet om geld, het gaat niet om macht, het gaat niet om belangrijkheid, het gaat ook niet om populariteit. Het kruis is tegengesteld aan alles wat de wereld ons te bieden heeft. Het kruis is dwaasheid. Immers de Joden vragen een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen, die door Jezus getrokken zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Het evangelie van het kruis is elementair, juist in deze tijd. God die zwak is, God die pijn lijdt, God die verliest, God die verslagen is, is een God die verlost. Een God die vergeeft, een God die verzoent, een God die hoop geeft. Een God die dood en zonde overwint. Een zaad wat niet in de aarde valt en niet sterft, blijft alleen. Als ik niet sterf, blijf ik alleen, zegt de Heer Jezus. Want ik ben de Zoon van God. Ik ken de intimiteit met de Vader. Ik zal eeuwig bij Hem zijn. Maar ik sterf omdat ik velen, velen wil trekken. Zodat zij mijn Vader kennen, in de intimiteit met mijn Vader zullen zijn. Voor eeuwig bij Hem geborgen zijn. Christus dood is er om veel vrucht te dragen. Christus dood zou veel vrucht dragen door redding te bieden aan jou en aan mij. Hij trekt jou en mij door zijn dood tot zijn Vader. Toen de mensen Jezus Jeruzalem zagen binnenkomen, hebben ze iets van zijn koningschap gezien. Dit is de koning, dit is de Messias. Maar als het alleen maar daarbij was gebleven, bij die eerste gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, dan zou hij als het ware het laatste zaadje in het zakje blijven. En zou het niet het effect hebben wat het moest hebben. Het was Jezus die uitgestrooid moest worden. Voor Jood en voor Griek. Want hij wilde veel vrucht dragen. Joden redden. Grieken redden. Jou redden. Veel gelovigen redden. Wij willen Jezus zien. Wij willen Jezus graag zien. En Jezus zegt: wil je me zien? Zie mij sterven. Zie mij vrucht dragen. George Matheson werd in 1842 geboren in Glasgow. Al op jonge leeftijd werd hij langzaam blind. Toch liet hij zich daardoor niet tegenhouden. Op 20-jarige leeftijd studeerde hij af aan de universiteit. Vol ambitie en toekomstplannen. Hij was zelfs verloofd. Maar toen zijn blindheid volledig doorzette, veranderde alles. Zijn verloofde kon het niet aan om haar leven te delen met iemand die blind was en ze verbrak de relatie. Wat een veelbelovende toekomst leek, viel plotseling uiteen. Gelukkig stond hij er niet helemaal alleen voor. Zijn zus bleef bij hem wonen en werd zijn steun en toeverlaat. Ze hielp hem met alles wat hij fysiek niet meer kon en las hem dagelijks voor uit de Bijbel. George luisterde aandachtig, leerde de teksten uit zijn hoofd en gebruikte ze in zijn werk als predikant binnen de Church of Scotland. Dankzij haar kon hij zijn roeping blijven volgen. Jarenlang leek dit evenwicht stand te houden, tot ook zij haar eigen leven ging leiden. Ze werd verliefd, verloofde zich en vertelde George dat ze hem zou verlaten om met een man te gaan samenleven. Opnieuw werd hij geconfronteerd met verlies. De stilte moet zwaar op hem hebben gedrukt. Het gemis van zijn zus bracht ongetwijfeld herinneringen terug aan het eerdere verlies van zijn verloofde. Op een avond ging hij zitten en begon te schrijven. In die diepe eenzaamheid geraakt door verdriet, maar ook gedragen door zijn geloof, vloeiden de woorden uit zijn pen. En wat hij toen schreef is een bekende Engelse hymne geworden. Over vertrouwen, geloof, liefde, geboren vanuit de pijn. O love that will not let me go. Liefde die me niet loslaat. Ik zal daar iets van het lied voorlezen. O liefde, nooit laat gij mij gaan. Ik leg mijn moeheid in u neer. In u hervind ik rust voortaan en put ik nieuwe kracht steeds weer. O licht, dat in mijn duisternis blijft schijnen. Mijn hart kan u niet missen. Ik keer mij naar uw stralend spoor. En in uw glans verdwijnt de nacht totdat de dag weer aan zal breken. O kruis, dat mij het hoofd doet heffen. Ik durf niet om u heen te gaan. Ik leg mijn leven neer in stof. Maar zie, uit dood en duisternis zal nieuw en eeuwig leven ontstaan. George Mattheson kon door met zijn leven. Blind. Verloving verbroken. Zus weg. George, vertel ons. Hoe kon je doorgaan? O kruis, dat mij het hoofd doet heffen. Hij vertrouwde op een verhoogde, verheerlijkte, gestorven Christus. En George Mattheson is tot zegen geweest voor vele mensen. Lieve broeder, lieve zuster uit de wijnrank. Het kenmerk van een christen is dat hij de schoonheid en de diepte van het kruis gaat zien. En wat het kruis voor hem, voor haar, voor jou, voor mij gedaan heeft. We willen Jezus toch graag zien? Besef dat je een vrucht bent van zijn sterven. In dit gedeelte, 24 tot en met 26, zit ook een uitdaging. Ik lees hem voor. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. In de verzen die we tot nu toe behandeld hebben, zien we de uitnodiging en de uitstrooiing. Maar die spreken de hele tijd over de Heer Jezus. We hebben als het ware de hele tijd naar Jezus gekeken. Maar deze waarheid moet ook onze waarheid gaan worden. Zullen we hem volgen op dat ruwe, rauwe pad? Zullen we hem blijven dienen in ons leven? Willen we gelijk worden aan hem? En twee dingen uit dit gedeelte, 24 tot en met 26, twee dingen worden duidelijk. Een moeilijk punt en een heerlijk punt. Een moeilijk punt en een heerlijk punt. Er zijn drie moeilijke punten die we hieruit kunnen halen. Luister. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft. Ik zal moeten sterven aan mijzelf. Het gaat niet meer om mij, maar het gaat om hem. En wat vinden we dat moeilijk in ons leven? Dat het niet meer gaat om mezelf. Dat het niet meer gaat om mijn eigen ik, maar dat het gaat om hem. Het tweede moeilijke punt. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Wat heb ik mijn leven lief? Wat heb ik mezelf lief? En wat heb ik de wereld lief? Maar als dat boven de liefde voor Christus stijgt, als dat boven de liefde voor Christus uitgaat, wat zegt het woord? Dan zul je alles verliezen. Wat een moeilijk punt, een tweede moeilijk punt. Ik moet sterven aan mezelf. En ik moet mezelf niet meer lief hebben, maar ik moet hem lief hebben. Dat staat op de eerste plaats van mijn leven. En als laatste, als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En het volgen van de Heer Jezus is geen makkelijke weg. En als de moeite komt en tegenslagen komen en de tegenstand neemt toe, wil ik dan nog steeds een dienaar van de Heer Jezus zijn? Dat zijn uitdagingen waar we voor staan. Maar tegenover staan drie heerlijke punten. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Door mijn leven in Gods handen te geven, ga ik vrucht dragen. Dan wordt Christus zichtbaar in mijn leven. Dan wordt de vrucht van de Geest zichtbaar in mijn leven. Vrucht dragen, zou je kunnen zeggen, ik kom tot mijn bestemming. Het doel van mijn leven wordt helder. Ik ga vrucht dragen omdat het niet meer gaat om mij. Ik ben aan mezelf gestorven, maar het gaat om hem. Wie zijn leven haat, het tweede heerlijke punt, wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Wie zijn leven haat. Ja, dat is een stevige uitspraak. Maar wat bedoeld wordt is mijn liefde voor Jezus zodanig dat het tegenovergestelde ervan lijkt op haat. Ik heb de Heer Jezus zo lief dat alle andere dingen vervagen in mijn leven. Het gaat allereerst om hem. Alle andere dingen verbleken bij hem. Alles wat de wereld mij biedt verbleekt. Mijn werk verbleekt, hoewel het belangrijk is om te werken. Mijn gezin verbleekt, hoewel het belangrijk is om een gezin te hebben en de kinderen op te voeden. Mijn relatie verbreekt, hoe heerlijk het is om een huwelijk te hebben, maar het verbleekt allemaal als ik bedenk wie Christus is. Het gaat om hem. En als Jezus op de eerste plaats staat, zal mijn leven behouden worden tot in eeuwigheid. Dan zal ik voor eeuwig bij hem zijn. Dan zal hij zeggen, je bent welkom bij mij thuis. Het laatste heerlijke punt, waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Vers 26. Onze redding geeft richting. Richting naar het Vaderhuis. Richting naar een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Het is de Heer Jezus die zelf heeft gezegd, ik ga heen om een plaats voor u te bereiden, zodat ook u zult zijn waar ik ben. Als ik hem wil volgen, dan is mijn richting helder en duidelijk. Dan kom ik aan bij Jezus. En de Vader zal hem eren, zal ons eren. Goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Wij willen Jezus graag zien. Mag ik het je vragen? Wat kost, mag het je kosten? Wat mag het je kosten? En daar zit dus een moeilijke kant aan en daar zit een heerlijke kant aan. De moeilijke kant is sterven aan onszelf. We lijden verlies en we zijn dienaren. En de heerlijke kant is vrucht dragen, eeuwig leven, delen in Christus heerlijkheid. We willen Jezus graag zien. Durf je deze uitdaging nu ook aan? We willen Jezus zien. Hij heeft jou vanochtend genodigd, uitgenodigd. Kom. Hij heeft zijn leven uitgestrooid. Het gaat om het kruis. Alleen om het kruis. En hij stelt je voor een uitdaging. Durf je dat nu echt aan? Om zo vrucht te dragen, zolang God je hier op aarde stelt. Amen. Laat een moment hebben van stil en persoonlijk gebed.